We willen het woord van de Heere gaan openen. We doen dat in het Oude Testament, het Bijbelboek Rut. We willen het eerste hoofdstuk gaan lezen, de versen 1 tot en met 22, de schriftlezing Rut 1.
In de dagen als de richters richten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab. Hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. De naam nu van deze man was Elimelech en de naam zijner huisvrouw Naomi en de naam zijner twee zonen Machlon en Giljon, Efrater van Bethlehem Juda. En zij kwamen in de velden van Moab en bleven al daar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf, maar zij werd overgelaten met haar twee zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen. De naam der ene was Orpa en de naam der andere Rut. En zij bleven al daar omtrent 10 jaren. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten na haar twee zonen en na haar man. Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab. Want zij had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Daarom ging zij uit van de plaats waar zij geweest was en haar twee schoondochters met haar. Als zij nu gingen op de weg om weder te keren naar het land van Juda, zo zeide Naomi tot haar twee schoondochters: gaat heen, keert weder en iegelijk tot het huis van haar moeder. De Heere doe bij u weldadigheid, gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. De Heere geef u dat gij rust vindt en iegelijk in het huis van haar man. En als zij haar kuste, hieven zij haar stem op en weenden. En zij zeiden tot haar: wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk. Maar Naomi zeide: keert weder, mijn dochters, waarom zoudt gij met mij gaan? Heb ik nog zonen in mijn lijf, dat zij u tot mannen zouden zijn? Keert weder, mijn dochters, gaat heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Want wanneer ik al zeide, ik heb hoop, of ik ook in deze nacht een man had, ja, ook zonen baarde, zoudt gij daarna wachten totdat zij groot zouden geworden zijn? Zoudt gij daarna opgehouden worden om geen man te nemen? Niet, mijn dochters, want het is mij veel bitterder dan u, maar de hand des Heeren is tegen mij uitgegaan. Toen hieven zij haar stem op en weende wederom, en Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan. Daarom zeide zij: zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden. Keer gij ook weder uw zwagerin na. Maar Rut zeide: val mij niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar hij zal sterven, zal ik sterven, en al daar zal ik begraven worden. Al zo doe mij de Heere, en al zo doe hij daartoe. Zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Als zij nu zag dat zij vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, zo hield zij op tot haar te spreken. Al zo gingen die beiden, totdat zij te Bethlehem kwamen. En het geschiedde als zij te Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd. En zij zeiden: is dit Naomi? Maar zij zeiden tot haar lieden: noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Voltoog ik weg, maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij getuigd en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft? Alzo kwam Naomi weder en Rut de Moabitische, haar schoondochter, met haar, die uit de velden van Moab wederkwam. En ze kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. Het laatste vers wat we hebben gelezen, daar het tweede deel van, Rut 1, vers 22b. En zij kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. Geliefde gemeente, Bent u al onderweg naar Bethlehem? Heb jij Bethlehem al in zicht? Het is immers de derde Adventszondag en we gaan de laatste volle Adventsweek in. We zijn onderweg naar Kerst. En Kerst doet ons toch altijd ook weer denken aan Bethlehem, het broodhuis. Want daar is het toch werkelijkheid geworden waar de Heere Jezus later zelf van sprak. Die woorden uit Johannes 6. Als hij dan zegt dat hij is het brood dat uit de hemel komt. Maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt. En die aan de wereld het leven geeft. Alleen diegene die van dat brood leert eten, die wordt zalig. Dus buiten de gang naar Bethlehem om, komt een mens voor eeuwig om. En hoe verschillend onze levensweg ook kan zijn, hoe we ook anders zijn in leeftijd, van achtergrond en afkomst, we hebben allen die gang naar Bethlehem te maken. Want als we niet in Bethlehem komen, zal het voor ons geen Kerst kunnen worden. En er is haast bij geboden. Want immers, wij zijn maar zwakke, broze mensen. Mensen van de dag die zo uit de tijd genomen kunnen worden. En daarom, laat ons heen gaan naar Bethlehem. En laat ons zien het woord dat er geschied is. En zo komen we bij onze tekst. Als thema zetten we boven de prediking. En zij kwamen te Bethlehem. Twee gedachtes. In de eerste plaats onderweg naar Bethlehem. In de tweede plaats aangekomen in Bethlehem. En zij kwamen te Bethlehem. Onderweg naar Bethlehem. In de tweede plaats aangekomen in Bethlehem. Ziet u ze daar gaan? Die twee mensen onderweg naar Bethlehem. Nee, het zijn hier niet Jozef en Maria. Al hebben die daar eeuwen later ook gelopen. Het zijn ook niet enkele van die herders uit Efrata's velden die er eeuwen later met haas liepen. En het zijn ook niet twee van die wijzen die uit het oosten kwamen. Nee, het is hier meer dan 1000 jaar daarvoor. Het was nog, zo hebben we gelezen aan het begin van de schriftlezing, het was nog in de dagen van de richteren. Er was dus geen koning in Israël. Je zou kunnen zeggen, het was er een chaos. Iedereen deed wat goed was in eigen oog. Het recht was in elk geval ver te zoeken. En daarmee had het volk van Israël meer dan eens het oordeel van God over zich afgeroepen. De ene keer kwamen ze terecht in een oorlog. De andere keer werd de bevolking van Israël getroffen door een hongersnood. Het is in die tijd dat we twee vrouwen zien lopen. Wat brengt die vrouwen onderweg naar Bethlehem? En wie zijn dat? En waar komen ze vandaan? Aanvankelijk waren ze met z'n drieën. Naomi met haar beide schoondochters Orpa en Rut. Drie weduwvrouwen. Getekend door het leven. Gekneusd door vele slagen. Gebogen onder een zware last. Orpa en Rut, die al jong hun man hadden verloren. Hun beider huwelijk was kinderloos gebleven. En Naomi, die niet alleen twee van haar kinderen, haar beide jongens, aan de dood had moeten afstaan, maar ook haar man was haar ontvallen. Wie kan dat verdriet aanvoelen? En wie kan dat leed peilen? Het verdriet van een weduwe. De pijn van een moeder die twee kinderen heeft moeten wegdragen naar het graf. Onbeschrijfelijk verdriet. Die drie vrouwen hebben elkaar gevonden in hun verdriet. Ze voelden elkaar aan. En ze begrepen wat er leefde in elks hart. Samen hebben ze gestaan bij de geopende groeven. En het leed had hen naar elkaar toegedreven. Het had de band tussen schoonmoeder en schoondochters alleen maar versterkt. Verdriet kan mensen immers bij elkaar brengen. En gedeelde zorg en pijn bindt mensen aan elkaar. En deze vrouwen zijn onderweg. Onderweg van Moab naar Bethlehem. Naomi wilde weg uit die plaats waar zoveel pijnlijke herinneringen voor haar lagen. Ze heeft in Moab ook niets meer te zoeken. Ze komt er immers ook niet vandaan. Ze was er ook maar een vreemdeling. Meer dan 10 jaar geleden was ze daar aangekomen vanuit Bethlehem. Vanwege de hongersnood waren ze gevlucht naar Moab. En zo wilden ze Gods oordelen over hun zonden, over de zonden van het volk, wilden ze ontvluchten. En Moab lag dan misschien wel voor de hand. Het lag aan de overkant van de Jordaan. De Moabieten, die afstamden van Moab, de zoon die Lot op een schandelijke wijze had gekregen bij zijn oudste dochter. Er lag dus een broederband, maar Moab was wel vervloekt. Want we lezen in Deuteronomium 23 dat geen Moabiet in de vergadering des Heren mocht komen. En we lezen in Numeri dat Mozes het weeu had uitgesproken over Moab. Want in Moab werden de afgoden gediend, waarvan Kamos de voornaamste was. Het gezin van Elimelech had daar ook nooit mogen komen. Daar kon geen zegen op rusten. En dat is ook wel gebleken. Haar man stierf er. Haar kinderen stierven. Naomi, die raakte er alles kwijt. En nu, en we komen er straks wel uitgebreider op terug. Nu heeft Naomi in Moab gehoord, vers 6, dat de hongersnood in Bethlehem voorbij is. En daarom is ze besloten om terug te keren naar haar geboortegrond. Haar beide schoondochters die trokken aanvankelijk met haar mee. Maar Orpa, die is inmiddels al afgehaakt. De velden van Moab trokken haar meer dan de velden van Bethlehem. Orpa kon Moab niet loslaten. Orpa zat vast aan Moab. Ze haakte al snel af op die weg naar Bethlehem. Orpa is er nooit gekomen. Bethlehem bleef voor haar een vreemde plaats. En van het brood van Bethlehem heeft Orpa nooit gegeten. Misschien zit er vanmiddag wel zo'n Orpa in de kerk. Afgehaakt op de weg naar Bethlehem. De adventsverwachting in uw hart, die is gedoofd. En heel het evangelie gaat eigenlijk langs je heen. Je zit er wel. hoort immers zo, of je moest misschien van vader of moeder. Maar innerlijk ben je al lang afgehaakt. En naar jouw gevoel heb je in Bethlehem ook helemaal niets te zoeken. Als dat nou zo is, als jij of u nou zo'n afhaker bent onderweg naar Bethlehem. Hoe komt dat? Zit je misschien vast aan het Moab der zonde? Dat je met al je vezels verbonden bent aan het Moab van de wereld? Dat je nog zo vaak te vinden bent op die velden van Moab? En dat de verleidingen van de wereld zoveel aantrekkingskracht voor je hebben? En dat je je zo thuis voelt in de zonde en dat je daarna je zin hebt? Is dat het misschien waarom Bethlehem het broodhuisje niet kan bekoren? En dat je bent afgehaakt onderweg naar Bethlehem? Bij die twee die we daar zien lopen is dat anders. We lezen het in vers 19. Alzo gingen die beiden totdat zij te Bethlehem kwamen. We weten niet wat ze onderweg hebben besproken. We weten überhaupt niet of ze onderweg gesproken hebben. Misschien zijn ze wel zwijgend gegaan. Ze hebben ook genoeg om te overdenken. Maar er zal in elk geval heel veel door hen zijn heen gegaan. Maar de schrift zwijgt erover. Blijkbaar is het ook niet zo belangrijk wat er onderweg naar Bethlehem allemaal wordt meegemaakt en wordt ervaren. Het gaat er veel meer om dat je naar Bethlehem onderweg bent. En dat je daar ook aankomt. Want, en dat moet ik toch ook maar eerst zeggen, die reis naar Bethlehem is niet zomaar een reis. Het is hier nou niet een verhaal wat we lezen van een schoonmoeder die met een van de schoondochters op pad gaat. Want als we de grondtekst lezen, zien we dat dit wel een hele bijzondere geschiedenis is. Want in de versen 6 tot en met 22 wordt 12 keer een vorm gebruikt van het werkwoord bekeren. Keren. Terugkeren. 6 keer, dus de helft, komt dat voor in verband met de terugkeer naar Moab. Van Orpa. De eerste keer in vers 8, waar Naomi het zegt, gaat dan heen en keert weder. Vervolgens zegt ze dat nog een keer in vers 11. In vers 12 zegt ze dat weer, keert weder mijn dochters. En dan in vers 15, zie uw zwagerin is wedergekeerd. Keert gij ook weder uw zwagerin na, 2 keer daar dus. En in vers 16... val mij niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren. Dus 6 keer in verband met die terugkeer naar Moab. Maar ook 6 keer staat het er in verband met de gang naar Bethlehem. De eerste keer in vers 6. En keerde weder uit de velden van Moab. Dan in vers 7. Aan het slot. Om weder te keren naar het land van Juda. In vers 10, wij zullen met u wederkeren tot uw volk. Dan in vers 21, de Heere heeft mij doen wederkeren. En dan 2 keer in vers 22. Alzo kwam Naomi weder, die uit de velden Moabs weder kwam. Dus hetzelfde woord dat in het Hebreeuws gebruikt wordt voor bekeren wordt hier gebruikt voor enerzijds de terugkeer naar Moab en anderzijds de gang naar Bethlehem. We kunnen het ook wel zeggen dat in deze geschiedenis hele diepe geestelijke lessen liggen opgesloten. Het is niet een familiedrama, maar hier zie je helshistorie en helsoddelijke lijnen. Laten we daarom gaan inzoomen op die beide vrouwen, Naomi en Rut. Ze hebben veel gemeen. Beiden getekend door het leven. Beiden een man verloren. En bij beiden is er een gemis in hun leven gekomen. Beiden zijn ze onderweg met pijn in het hart. Maar wel beiden onderweg naar Bethlehem. Toch is er een verschil. Naomi keerde terug naar Bethlehem. Rut ging er voor het eerst naartoe. Oh, laten we eens proberen daarover na te denken. Naomi, die kende dus Bethlehem. Ze had het er altijd goed gehad. Kunnen we ook opmaken uit de naam die ze daar heeft gekregen van haar vader en haar moeder, Naomi. Dat wil zeggen lieflijkheid. Ze heeft daar in Bethlehem haar jeugd doorgebracht. Ze is er rijk gezegend. Ze is er getrouwd met Elimelech. In de poorten van Bethlehem was haar huwelijk gesloten. Ze heeft daar in het kraambed gelegen. Ze heeft daar 2 kinderen mogen ontvangen uit de hand van de Heere. In Bethlehem vond ze haar geluk als moeder en vrouw. Ze was daar rijk gezegend. Maar ze heeft Bethlehem verlaten toen Gods beproevende hand op haar leven rustte. Ze is gevlucht naar Moab. We zouden kunnen zeggen, Naomi die leefde in de verlating van Bethlehem. De gevolgen zijn er daar. Ze heeft meer dan eens het rouwkleed moeten aantrekken. Eerst verloor ze haar man, toen haar beide zoons. Ze heeft ook gezien hoe het denken van Moab haar gezin is binnengedrongen. Hoe haar 2 jongens een meisje hebben gezocht en gevonden uit Moab. Jongens die ze later moest afstaan aan de dood. Dat is er niet veel kwijtgeraakt in Moab. Ja, eigenlijk zelfs nog meer dan alleen haar man en haar beide kinderen. Hoeveel dat al niet is. Maar in Moab droogde ook haar ziel op. En viel er een geestelijke donkerheid over haar. Ze raakte die tere omgang met de Heere kwijt. Er kwam bij haar verbittering in het hart. Want wat ze later uitte toen ze die stadspoorten van Bethlehem weer naar binnen trok, dat was toch allemaal al gerijpt in de velden van Moab. Noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. In Moab raakte ze zoveel van die verborgen omgang met haar God kwijt. En zo is ze onderweg naar Bethlehem. Met verbittering in haar ziel en donkerheid in haar hart. En keert ze terug naar die plaats waar zoveel herinneringen liggen. Die plaats waar God zijn blijken van gunst en genade aan haar had betoond. De plaats waar ze zo rijk was gezegend. Moet je eens voorstellen. Het is eigenlijk toch net als die verloren zoon die terugkeert naar huis. En elke stap dichter bij Bethlehem hadden allerlei herinneringen bij haar weer boven. Ze beseft dat ze eens die omgekeerde weg is gegaan. Eigen wegen ingeslagen. En hoe dichter bij Bethlehem, hoe meer dat er ook zal gaan drukken op haar hart. En heel die gang terug naar Bethlehem, het is toch ook een aanklacht en een veroordeling. En zo, van alles ontbloot, alles kwijtgeraakt, loopt zij op haar weg terug naar Bethlehem. En zal het misschien niet van binnen in haar hart die stem hebben geklonken. Had ik nu maar. Had ik nu maar. Was ik nu maar nooit daar weggegaan. Bent u misschien zo, net als Naomi, onderweg naar kerst? Vroeger bent u in Bethlehem geweest en hebt u van het brood van Bethlehem gegeten. Maar u leeft er niet meer naar. U bent de stad uitgetrokken. U ging een weg die u dacht dat die recht was. Maar nu schijnt alles u tegen. En donkerheid is gevallen over je hart. En je mist voedsel voor je ziel. Het is allemaal zo koud geworden van binnen. Terwijl u tijden hebt gekend in uw leven dat het allemaal anders lag. Toen leefde kerst voor u. En toen zag u uit naar de kerstdagen. Maar nu bent u onderweg naar kerst met een hart dat u aanklaagt en jou veroordeelt. Want het kan ook zijn dat je net als Naomi, dat je Moab weer bent ingetrokken. Dat je moet zeggen, eigenlijk dat leven in Moab, het bevalt me nog wel. Je hebt het er weer naar je zin. Oh nee, geen eens meer in grote uitwendige zonden. Maar gewoon in het leven van alle dag. Dan misschien wel dat het alledaagse leven je helemaal opslokt. Waardoor je geen tijd meer hebt om die weg terug naar Bethlehem te vinden. Je gaat helemaal op in je leven van alle dag. In je werk, in je hobby, in al je bezigheden. Maar ondertussen is het al zo lang geleden dat je dat brood des levens echt hebt mogen proeven en smaken. En dat je in dat broodhuis Bethlehem bent geweest. Misschien zit er wel iemand. Ik moet zeggen, ik kan me eigenlijk geen eens meer herinneren hoe dat brood smaakt. Het kan ook anders zijn. Als we kijken naar die tweede vrouw die onderweg is naar Bethlehem, Rut. Zij was nog nooit in Bethlehem geweest. Ze kende die plaats niet. Alles in Bethlehem was vreemd voor haar. Maar ze zal er wel van hebben gehoord. Haar man zal erover hebben gesproken. En Naomi zal hebben verteld hoe het leven in Bethlehem was. Maar Rut zelf was nog nooit eerder uitgegaan naar Bethlehem. Ja, maar trouwens, daar mogen we toch wel van uitgaan dat Elimelech en Naomi, dat ze ook in Moab tegen Machlon en Giljan gesproken hebben over de God van Israël. Ze zullen er met hun kinderen geregeld over hebben gesproken. Dat is toch immers ook een taak die je hebt als ouders. Als ouders, als je je kind opvoedt in de lijn van het verbond. Dat je ook met de kinderen spreekt over de dienst des Heren. Dat aan tafel de Bijbel opengaat en dat je ook je kinderen erop wijst wie die God van Israël is. Machlon en Giljan, ze hebben ervan geweten. En het kan toch ook niet anders, want wat je van huis uit meekrijgt, raak je je leven lang toch niet kwijt, dat ze ook in hun huwelijk met Orpa en Rut over die dingen hebben gesproken. En dat zo ook voor Rut een en ander over die God van Israël bekend is geworden. Ze zal ervan hebben gehoord. Maar ze is zelf nog nooit in Bethlehem geweest. Dus proberen die lijn toe te spitsen naar onszelf. Want het kan zijn dat wij ook zo onderweg zijn naar kerst, zoals Rut. We hebben de kerstboodschap wel gehoord. Aan tafel is jou van alles bekendgemaakt over de God van Israël. Je ouders hebben je daarin onderwezen. En u weet van de komst van Christus Jezus naar deze aarde. En je hebt ook gehoord dat in Bethlehem, dat daar weer brood is, dat de Christus, de Zoon Gods, in die kribbe is gelegd als voedsel voor de ziel. En hoe vaak heb je al niet die boodschap gehoord, dat het brood uit de hemel is neergedaald, dat Christus zijn heerlijkheid, hemelse heerlijkheid heeft verlaten en mens is geworden? Maar dat u of jij moet zeggen, nog nooit uitgegaan naar Bethlehem. Nog nooit terechtgekomen aan de voeten van het kind van Bethlehem. Bethlehem ken je niet. Het kind van Bethlehem kent u niet. Dat is wel aangrijpend als ons leven daarmee wordt getekend, als wij misschien lijken daarin op Rut. Maar dat kan maar wel zo het leven zijn van mensen in de kerk. Kerstgevierd, de kerstboodschap kennen we uit ons hoofd. De periode rond kerst trekt ons ook aan. We bezoeken kerstvieringen, we gaan naar kerstconcerten. Maar tegelijk, we hebben dat kerstkind nog nooit aanschouwd met de ogen van het geloof. We zijn zelf nog nooit in Bethlehem aangekomen. Nee, niet dus als een Orpa die terugkeerde naar de velden van Moab. Die zich afkeerde van die boodschap dat in Bethlehem brood te vinden is. Dat ligt in uw leven anders. Die boodschap hebt u gehoord. En u wilt ook niet meer terug naar Moab. En met Rut heb je ook Moab verlaten. En zondige wegen heb je achter je gelaten. En met zonde hebt u gebroken. Er is wel een verlangen naar Bethlehem. En je wilt op die weg ook niet achterblijven. Maar tegelijk dat u moet zeggen, Bethlehem zelf. En het kind van Bethlehem. Nee, die ken ik niet. Zo zijn die twee onderweg. Rut, de Moabitische. En Naomi, die zichzelf Mara noemt. Twee arme vrouwen. Twee berooide zielen. Met groot verdriet in hun hart en met vele vragen in hun binnenste. Naomi, die het moet beleiden, vol toog ik weg, maar ledig heeft mij de Heere toen wederkeren. Wat is hun hoop? Wat is hun toekomst? Naomi in het bijzonder, die zal de schuld van alles hebben gevoeld. Want leeg, arm en ellendig, dat is haar eigen schuld, omdat ze Bethlehem had verlaten. En zo lopen die twee onderweg naar Bethlehem. Is dat misschien uw gang in deze Adventsweek? In uw leegte, in je armoede. In je gemis en toch onderweg naar Bethlehem. Net als Naomi en Rut. En die twee, en dat brengen we bij onze tweede gedachte, die komen ook aan in Bethlehem. Maar wat heeft nou die beide vrouwen bewogen om naar Bethlehem te gaan? Zou ik het u mogen vragen, wat zou u kunnen bewegen om naar Bethlehem te gaan? En jij? Wat zou jou kunnen brengen in dat broodhuis? Bij Jozef en Maria was dat het gebod van keizer Augustus. Bij de herders die boodschap van de engelen. Bij die wijzen uit het oosten, die ster die daar scheen. En bij Naomi en Rut. Zij hebben in Moab de adventsklokken horen luiden. Rut 1 vers 6. Want zij had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Dat is niet zomaar een bericht. Nee, dit is uiteindelijk een evangelieboodschap. Wat moet u lezen hoe het er staat? Dat de Heere zijn volk bezocht had. God gedenkt aan zijn verbond en doet wat hij belooft. Hij bezocht Abraham en Sarah door een zoon te geven. Hij bezocht dat volk in Egypte toen hij zag hun smarten. En later, we hebben ervan gezongen, is het Zacharias die ervan mag zingen. Gelooft zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft bezocht, opnieuw het woord bezocht, en verlossing teweeg gebracht. En nu krijgt Naomi in dat land van Moab te horen dat de hongersnood in Israël voorbij is. Wat wil dat zeggen? Het oordeel van God over de zonde van het volk is afgewend. God denkt weer aan zijn volk. En hij geeft hen brood. En toen Naomi en Rut dat nieuws hoorden, werd hun hart gaande gemaakt. Toen konden en wilden ze niet langer in Moab blijven. En even voordat de herders op die blijde boodschap van de engelen in beweging kwamen, geldt dat hier al in Moab voor die beide vrouwen. Laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord, want ze hadden het gehoord, het woord dat ons geschied is. En zo mogen er ook vanmiddag die adventsklokken ook hier nog luiden. Ja, zelfs tot in de verste uithoeken van het Moab der zonde. De boodschap mag klinken dat God in Christus deze wereld heeft bezocht. Hij is het brood des levens dat uit de hemel is neergedaald. En de boodschap mag u horen dat er in Bethlehem brood te verkrijgen is. Genadebrood voor zondaar. Het brood dat ligt in de kribbe. Hoe weet u, Moab hongert je uit. En die zwijnensmaak van Moab, die kan je hart nooit verzadigen. En de wereld geeft je niets anders als leegte en armoede. Maar er is beter brood te verkrijgen. Hemelsbrood. Mag ik in alle eerbied zeggen. Gemaakt van het gekneusde lichaam van Christus. En gebakken in de oven van Gods toorn. Toen Christus die wegging van lijden en sterven. Zo werd Jezus tot brood voor een zondaarsziel. En hij alleen is het toch die ons lege hart kan vullen. Maar daarvoor moet je nou wel naar Bethlehem. Want alleen in dat broodhuis is voedsel te vinden dat je hart verzadigen kan. Zien we hoe God ons vanmiddag roept van die dwaalwegen af. Gelukkig toch ook maar dat er steeds weer die roepstem van God komt. Want anders dan zouden wij toch wegzinken in die eeuwige dood. Hoe terecht zou het zijn als God met ons niets meer te maken wilde hebben. Als zijn woord dicht zou blijven. Maar hij laat zijn roepstem nog uitgaan. En wat een zegen als die evangelieboodschap van Advent ons hart te sterk wordt. Als je wordt ingewonnen voor dat blijde nieuws dat God aan zijn volk heeft gedacht. En dat hij heeft gezorgd voor hemels brood. Als je dat woord toch mag horen en het komt met kracht in je hart. En dan kun je in Moab niet langer blijven. Dan ga je op weg richting Bethlehem. Want dan wil je daar zijn, op die plaats waar brood wordt uitgedeeld. En waar je het aan Jezus' voeten zal verkrijgen. En zo gaan ze die twee onderweg naar Bethlehem. En na een lange reis komen ze eraan. Maar dan staat er iets opmerkelijks. Het vraagt van ons om dat ook goed te gaan lezen. Want eigenlijk had je kunnen zeggen, het was toch voldoende geweest als er had gestaan en ze kwamen te Bethlehem, punt. Er was al heel wat geweest. Maar nu staat er nog wat achter. En ze kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. Probeert u zich eens te verplaatsen in Naomi. Ze had het gehoord in Moab. Maar nu ziet ze ook dat God weer aan zijn volk heeft gedacht. En ze ziet hoe mensen op het land druk bezig zijn. En dat ze bezig zijn om de oogst van het land te halen. Toen ze wegging, waren al die akkers kaal. Maar nu ziet ze dat die korenhalmen zich rijpen voor de oogst. En dat er weer brood is in Bethlehem. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, heel dat verhaal is dan af. In vers 1, de honger en het vertrek. En in vers 22, de oogst en de terugkeer. God heeft gedacht aan zijn volk. En Naomi en Rut krijgen het met eigen ogen te zien. Waar staat erbij? Dat was in het begin van de gerstenoogst. En wat was dat nou? Want ik zei het al, dat staat er niet zonder reden. De gerstenoogst, en u of jij weet dat misschien wel, dat vormde het begin van het oogstseizoen. Elke boer die ging dan naar het land met een mandje en met een sikkel. En de boer die sloeg dan met die sikkel in het staande eerste gerijpte koren. Die eerste halmen die werden geplukt in de lente. En die eerste, die allerbeste vruchten, die werden aan de Heere gegeven. Je kunt dat lezen in Leviticus 23. De versen 10 tot en met 14, waar het dan ook gaat over heel het oogstseizoen, maar ook hoe het dan begint met de gerstenoogst. En dan is dus dat feest van de eerstelingen van de gerstenoogst is het begin. En dat valt altijd precies in de week van Pesach. 7 weken later komt dan het wekenfeest, het feest van de eerstelingen van de tarweoogst. En later in het najaar volgt dan het loofhuttenfeest, als de olijven- en de druivenoogst plaatsvindt. Maar aan het begin van het oogstseizoen werd die eerstelingsgarve, die werd ingehaald en die was voor God. Leviticus 23 vers 11. En hij zal die garf voor het aangezicht des Heren bewegen, opdat het voor u aangenaam zij. De eerstelingen van het land, die werden dus naar de priester gebracht op de eerste dag van de nieuwe week in de Pesachweek. Wat was dat nou voor een dag? De eerste dag van de nieuwe week in de Pesachweek. Eeuwen later was dat de dag waarop Jezus opstond uit de doden. En die eerstelingen van het land, aan het begin van de gerstenoogst, die vinden nou hun vervulling in de opstanding van de Heere Jezus Christus uit de doden. Waarvan immers de apostel Paulus het heeft gezegd in 1 Korinthe 15, het 20ste vers. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. En Rut en Naomi komen nu aan het begin van die gerstenoogst in Jeruzalem, in Bethlehem aan. De tijd van het feest van de eerstelingsgarf. Die eerste vrucht van de nieuwe oogst na jarenlange hongersnood. een nieuw begin nadat ze tijden hebben gezucht onder die hongersnood. En wat zal de vreugde onder het volk groot zijn geweest. Er is weer brood. Het oordeel van God is afgewend. En zo mogen ze daar staan met een mandje vol gerst voor die priester. Wat het beste van de oogst, het eerste van de oogst, dat is voor God. En hoeveel rijker is het eeuwen later aan het begin van die gerstenoogst. Op het feest van de eerstelingen staat Jezus als eerste op uit de doden. En toont hij zich als die kostelijke vrucht voor het aangezicht van zijn vader. Had hij dat al niet voorzegd in Johannes 12? Voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Langs die weg van lijden en van sterven heeft hij zich betoond als het brood des levens dat voedt tot in eeuwigheid. Door zijn leven te geven en zijn bloed te storten is hij werkelijk spijs, brood, voedsel voor onze ziel. Die eerstelingsgarve wordt geplukt en die is voor God. Maar in die eerstelingsgarve ligt ook de garantie dat die rijke oogst komen zal. Naomi en Rut, aan het begin van de gerstenoogst komen ze in Bethlehem aan. En ziet u, over Bethlehem al het licht van Pasen valt. Een nieuw begin gloort. Er komt uitzicht en hoop in het leven van die beide vrouwen. Want in Bethlehem vallen kerst en Pasen samen. Als Naomi en Rut de stadspoorten naar binnen trekken. Want in Bethlehem vinden ze niet alleen brood. Nee, daar zal het aan die vrouwen aan niets meer ontbreken. Daar heeft Rut Boas ontmoet. En daar kreeg ze een plaats aan de tafel van Boas. En werd ze in de poort op wettige wijze het eigendom van Boas. Ja, die weg naar Bethlehem liep zelfs uit op een bruiloft. En daarachter zie je toch de contouren van dat kind van Bethlehem al oplichten. Immers Boas gewon Obed bij Rut. En Obed gewon Isaï. En Isaï gewon David. En daar in Bethlehem vinden Naomi en Rut rust voor hun ziel. Ziet u hoe hier het Advents-evangelie mag oplichten. Achter die komst van Naomi en Rut in Bethlehem ligt de komst van die grote zoon van David naar deze wereld. God bracht Rut in Bethlehem opdat uit haar nageslacht de Messias zou voortkomen. God schrijft hier geschiedenis onderweg naar de vleeswording van Jezus Christus. En een heerlijk vergezicht wordt hierin toch ook geopend. Want in de verte zie je haar al gaan, Maria, dat meisje uit Nazareth. Zij die in Bethlehem de zaligmaker zal baren. Die als het levende brood uit de hemel is neergedaald en is neergelegd in die kribbe, in dat broodhuis, in Bethlehemstal. De Heere heeft zijn volk bezocht, hun gevende brood. Om nu, als de Heer het geeft, volgende week maandag kerst te kunnen vieren, moeten we wel naar Bethlehem gaan. Als we daar niet uitkomen, lopen we de kerstvreugde mis. Dan nog één vraag die u of jij misschien hebt. Als u zegt misschien, mag ik dan naar Bethlehem gaan? kom ik Bethlehem eigenlijk wel in? Staat er voor mij bij de poorten van Bethlehem niet een bord verboden toegang? Maar ja, als je misschien kijkt in je eigen hart, zou je het misschien vrezen. Maar als we nou kijken in Gods woord, wie komen daar nou in Bethlehem? Naomi, die Mara is geworden. Een wegloper. Eén die diep is gevallen. En Rut, de Moabitische. Eén uit een vervloekt geslacht. Die worden nou getrokken met koorden der liefde. Zou er voor u dan geen plaats zijn in Bethlehem? Zou jij dan niet mee mogen met die schare die onderweg is naar Bethlehem? Zelfs die heidense Rut, die poorten van Bethlehem naar binnen mocht, daar kan het toch ook voor u? Want hier wordt toch eigenlijk het perspectief geopend, dat er in het broodhuis Bethlehem plaats is voor Jood en voor heiden. Ook voor heidenen is er plaats in Bethlehem. En dat brood, dat is nou te verkrijgen om niet. En vanmiddag klinkt de tijding nog, als het ware in de velden van Moab. God heeft zijn volk bezocht, hen gevende brood. Opnieuw mag het evangeliewoord uitgaan. Ja, hoe menigmaal heb je het misschien al niet gehoord. Blijf toch niet weg uit Bethlehem. Want wie daar wegblijft, dan brengt het je net als Orpa die plaats van de eeuwige kommer en honger. De prediking mag nog uitgaan. Er is brood te vinden in Bethlehem. Draal dan toch niet langer. En doe als hen waarvan de schrift staat en zij kwamen met haast. En vonden Maria en Jozef en het kindeke, het brood des levens, in de kribbe. Amen.